bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Dus ik wil vandaag beginnen met 1 Korinthe 15 vers 12 tot en met 22. 1 Korinthe 15 vers 12 tot en met 22. En dit is een vrij prikkelende tekst van Paulus. Paulus stond erom bekend dat hij vrij prikkelende ideeën deelde. En dit is een idee dat nogal wat risico met zich meedraagt. Want hij deelt het volgende met ons. Hij schrijft, hij zegt, als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. Nou, nu gaan we beginnen met iets wat fascinerend is. En als Christus niet is opgewekt, in andere woorden, als Jezus niet op is gestaan uit de dood, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Hallo? Is het niet fascinerend wat de risico Paulus neemt? Hij zegt, ik gooi alles, het complete basis van jou en mijn geloof, zegt hij tegen de lezer, op de basis van de dood en de opstanding van Jezus. Als Jezus niet is opgestaan uit de doden, is ons geloof compleet inhoudsloos. En ik denk dat het belangrijk is om te benoemen, omdat ik denk dat het essentieel is om te realiseren dat het christendom in essentie gebaseerd is op iets bovennatuurlijks. En hij zegt, en dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. En wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos, u bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. En wij alleen, als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben. Hij zegt, als wij onze hoop op Christus gevestigd hebben voor dit leven, als hij onze enige hoop is, zijn wij dan de meest beklagenswaardige van alle mensen. Hij zegt, joh, luister, als Jezus niet is gestorven en is opgestaan uit de dood, dan hebben we onze hoop gevestigd op iets wat geen hoop is. En ik hoop dat je realiseert vandaag dat de dood en opstanding van Jezus een essentieel onderdeel is van het christendom. Maar nu, zegt Paulus, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals alle in Adam sterven, zullen ook alle in Christus levend gemaakt worden. Is iemand daar dankbaar voor? Iemand? Laten we met iemand te bidden. Vader God, ik dank u voor dit moment, deze gelegenheid om uw woord en uw gedachten, uw wijsheid met uw kerk te delen. En ik bid dat ieder persoon vandaag iets zou kunnen meenemen wat maatwerk is. God, ik weet niet precies wat er leeft in de gedachten van mensen, maar u weet het en uw geest is in staat om het woord van God tot leven te brengen in de harten van mensen, om het op maat te snijden op onze situaties en onze omstandigheden. In de naam van Jezus, we danken u daarvoor. Amen. Zo, wat Paulus hier zegt is, het christendom is gebaseerd op de dood en de opstanding van Jezus. En is Jezus niet opgestaan, dan hebben we een probleem. En uiteraard is het interessant als we het hebben over het christendom en wetenschap, omdat wat je vaak ziet is dat door veel mensen wordt gedacht dat het wonderen wetenschappelijk onverklaarbaar zijn. Of laat ik zo zeggen, dat wonderen wetenschappelijk gezien onmogelijk zijn. En het punt wat er vaak wordt geleverd is dat het christendom en de wetenschap tegen elkaar ingaan en niet compatibel met elkaar zijn. En het is fascinerend omdat als wij wetenschappelijk ervan overtuigd zijn dat het onmogelijk is dat iemand uit de dood opstaat, dan is het hele christendom een compleet leeg iets. Paulus zegt, dan is het christendom zonder inhoud en is ons geloof zinloos. En dus het wonderbaarlijke element, het wonderbaarlijke fundament van het christendom is voor veel mensen een reden om te denken dat het christendom per definitie niet te verenigen is met wetenschap. Nou, laat me deze gedachte met je delen. Dit is geen gedachte die ik ondersteun, maar een gedachte die Richard Dawkins deelt in zijn boek The God Delusion. Richard Dawkins, als je hem niet kent, is een behoorlijk populair denker. Met name onder mensen die meer atheïstisch georiënteerd zijn. En in het boek The God Delusion zegt hij in feite, het is onmogelijk om intellectueel en wetenschappelijk te zijn en toch gelovig te zijn. Hij zegt, het is geen mogelijkheid om wetenschappelijk gefundeerd te denken, om intellectueel te denken en een christen te zijn. En ik denk dat veel mensen denken, misschien zelfs mensen in de kerk, denken dat hey, als ik een christen ben, dan moet ik de wetenschap afzweren. Het is een soort van oké, hierbij verklaar ik dat de wetenschap onjuist is en ik verklaar dat God bestaat. Maar heeft iemand soms wel eens dat gevoel gehad van oké, dan is de wetenschap onjuist. En ik heb heel erg vaak het gevoel gehad toen ik ben zelf christelijk opgevoed. Op mijn 14e en 15e wilde ik eigenlijk niet zoveel meer te maken hebben met de kerk. Op mijn 17e en 18e begon ik zelf de Bijbel te lezen. En wat ik ervaarde was dat als ik dan, toen ik weer enthousiast begon te raken over het geloof, ervaarde ik dat als mensen begonnen te spreken over de evolutietheorie, dat ik als christen antwoorden moest hebben tegen de evolutietheorie. Want ik moest jouw denken over, of in ieder geval, ik had zelf het gevoel, vaak als christen, dat die twee dingen niet met elkaar te verenigen waren. Is er iemand die dat gevoel had of heeft? Die denkt, hey, die twee kunnen niet naast elkaar bestaan. Dus beginnen mensen te praten over evolutie. Dan denk je, hey, stop! Ik heb er een aantal redenen tegen. En daar wil ik het over hebben. Is het daadwerkelijk onmogelijk om intellectueel en wetenschappelijk te zijn en ook gelovig te zijn? Nou, ten eerste is het belangrijk om twee dingen, en ik realiseer me dat dit niet een standaard boodschap is voor onze kerk, maar twee dingen van elkaar te splitsen. Ten eerste de evolutiewetenschap en een filosofische overtuiging dat evolutie alles bepalend is. Er wordt ook wel genoemd het filosofisch naturalisme. Nou, evolutiewetenschap neemt aan dat er meer complexe levensvormen zijn ontstaan uit minder complexe levensvormen door een proces van natuurlijke selectie. Dus er waren wat simpele levensvormen, daaruit zijn meer complexe levensvormen ontstaan vanuit een proces van natuurlijke selectie. Dat is in feite wat evolutieleer ons onderwijst. De evolutietheorie is geen sluitend bewijs voor het ontstaan van de aarde. En dat is heel erg belangrijk om te realiseren, want filosofisch naturalisme, en ik realiseer me dat het woord enigszins ingewikkeld is, dat woord mag je gelijk weer vergeten. Maar in andere woorden, als evolutie je allesomvattende levensfilosofie wordt, als dat de essentie is van alles wat je interpreteert in het leven, interpreteer je volgens evolutie, dan heet dat filosofisch naturalisme, wat eigenlijk zegt, alles heeft een natuurlijke oorzaak en organisch leven is een product van onwillekeurige krachten door niemand veroorzaakt. Zal ik het nog één keer lezen? Alles heeft een natuurlijke oorzaak. In andere woorden, alles wat we zien komt voort uit iets wat natuurlijk is. En alles wat er ontstaan is, ik zou dan niet zeggen geschapen, alles wat ontstaan is, is ontstaan als het resultaat van een random, een onwillekeurige kracht. Het wordt wel eens de Big Bang genoemd of wat dan ook. Maar een onwillekeurige bron, maar een fysieke zichtbare bron, door niemand, geen persoon, geen intelligent wezen veroorzaakt. Dus alles wat we zien is ontstaan uit iets wat we zien. Nou, filosofisch kun je zien dat dat een aantal problemen oplevert. Maar laat ik het gewoon heel simpel houden. En Richard Dawkins die geeft aan, het is onmogelijk om wetenschappelijk gefundeerd te denken, om intellectueel te zijn, zegt hij zelfs. En gelovig te zijn. Nou, het fascinerende is, er was een wetenschapper, Francis Collins, die schreef in hetzelfde jaar dat Richard Dawkins dit boek uitbracht, The God Delusion, schreef hij het boek The Language of God. Nou, Collins is een zeer gerenommeerd wetenschapper. Hij gaf leiding aan een project, dat heet de Human Genome Project, wat eigenlijk ging over de essentie van het ontdekken van DNA. Hij gaf leiding aan het project, was een zeer gerenommeerd wetenschapper. Zeer bekend in de wetenschappelijke wereld. Zo'n enorm project werd aan hem toevertrouwd. Ik zou, als je daar meer over weet, eens een keer googlen. En het interessante is dat hij een in het verleden atheïst is. En in zijn boek legt hij uit dat hij volledig de wetenschap van de evolutie ondersteunt, maar ook een overtuigd christen is geworden, terwijl hij eerder atheïst is. En Tim Keller zegt over hem het volgende, dat is heel erg fascinerend. Hij zegt, hier zien we wat volgens Dawkins niet kan bestaan. Iemand met een stevig geloof in evolutie, als een biologisch mechanisme, die ook compleet het filosofisch naturalisme afwijst. En Collins staat hier niet alleen in, zegt hij uiteraard. Is het niet fascinerend dat er schrijvers zeggen, het is niet mogelijk om wetenschappelijk onderbouwd te zijn en christen, en dat er wetenschappers zijn die het levende bewijs zijn van het feit dat die onmogelijke statement niet feitelijk en empirisch onderbouwd is. Ook fascinerend om te zien is, er zijn verschillende wetenschappen, verschillende onderzoeken gedaan over geloof en wetenschappen. En over religie en wetenschap. En staan die twee daadwerkelijk met elkaar in conflict? Nou, je kan op verschillende manieren omgaan met geloof en wetenschap, zegt Tim Keller. Hij zegt ten eerste, je kan het zien als een conflict. Ten tweede, je kan het zien als een dialoog, een gesprek, een onderling uitwisseling van informatie. Je kan het zien als een integratie, dus dat evolutieleer en het scheppingsverhaal met elkaar geïntegreerd kunnen zijn. Of je kan het zien als twee onafhankelijke waarheden. Dus die twee aspecten staan compleet los van elkaar, zijn compleet subjectief, bestaan naast elkaar en hebben geen impact op elkaar. Nou, het conflictmodel, het idee dat het christendom en wetenschap met elkaar in conflict staan, krijgt verreweg de meeste aandacht, right? Verreweg de meeste nieuws wat je ziet over wetenschap en christendom en evolutie, onderwijs en dat soort zaken, is altijd meestal het conflictmodel. Waarom? Als je een verhaal wil vertellen, ik heb jaren geleden eens een keer een cursus gedaan over hoe schrijf je nou een goed verhaal. Als je een verhaal wil vertellen, heb je altijd een conflict nodig. Een conflict is de basis van een goed verhaal. En in een conflict heb je een hoofdpersoon nodig en je hebt een tegenpartij nodig. En dat zul je vaak zien in films of in een korte serie zoals Friends of wat dan ook. Er is een verhaal, er is een conflict, er is een persoon, er is een ander persoon. En je ziet het conflict tussen die twee personen, right? Nou, media hebben er belang bij dat om een goed verhaal te vertellen dat er een conflict is. En dus, het is helemaal niet zo interessant om te zeggen, dat ligt dan wat genuanceerder. We hebben net verkiezingen gehad. Wie van jullie heeft ervaren dat de verkiezingen genuanceerd waren? Nee, je bent voor de Europese Unie als een superstaat. Of je bent gewoon anti en je wil er gewoon uit. Maar er is weinig ruimte voor nuance, want nuance wordt niet goed opgepikt. Het is geen interessant verhaal. Nuance is niet fascinerend. Dus we communiceren steeds vaker in soundbites en in korte statements. En dingen worden steeds vaker uit hun verband getrokken. En een van de meer fascinerende dingen als het gaat om religie en het christendom, is dat het vaak gezien wordt als een of-of argument. Of je bent wetenschappelijk, en dat is precies wat Richard Dawkins ook doet, of je bent wetenschappelijk, of je bent christelijk. En in mijn ervaring, als ik met vrienden spreek, zijn het vaak niet-wetenschappelijke mensen die beweren dat de wetenschap aanduidt dat het christendom niet mogelijk is of iets dergelijks. Heel vaak zijn het meer wetenschappelijke mensen die in mijn ervaring, persoonlijk als ik gesprekken met mensen aanga, die wat genuanceerder zijn. Maar heel vaak is er een soort van mythe van het is of dit of dat. Ik was... Ik voed zelf 3 kinderen op, dat doe ik vol tijd, naast mijn werk. En dat doe ik samen met mijn vrouw overigens, die mij daarin ondersteunt, afhankelijk van hoe je het wil zien. En een van de dingen met opvoeding is dat je kinderen soms gewoon simpelweg een valse keuze moet geven. Dus ik zeg wel eens tegen Elisa, oké, er zijn 2 mogelijkheden Elisa. Of je gaat naar bed, nu, of je gaat op de trap zitten. Bij mij hebben we ook een grapje bij ons thuis over billenkoek. Want ik geef mijn kinderen geen billenkoek. Dat is ook niet meer toegestaan en dat soort dingen. Helaas. Denk je soms wel eens. Dus ik zeg tegen Elise, of zal ik je billenkoek geven? En dan lacht ze keihard. Ze vindt het hartstikke leuk. Billenkoek is een van haar favoriete woorden. Soms denk ik wel eens als de buren het horen. En ik zeg in de tuin, zal ik je billenkoek geven? Dat ze wel eens denken van, wow, what's going on? Maar anyway, er wordt bij ons thuis geen billenkoek gegeven. Maar ik geef haar een keuze. Ik zeg, het is of naar bed, of het is op de trap zitten. En dat doe ik op verschillende momenten. En ik zou je zeggen, het moment dat je kind denkt van, wacht even, welke keuze is meer aantrekkelijk, dan kies ze altijd, zo programmeer ik dat in, voor de keuze die in mijn voorkeur ligt. Right? Dat is wat je als ouders doet. Je manipuleert je kinderen om het juiste te doen. Right? En dat, maar dat is echt een positieve tip. Bij ons thuis, serieus, dat is echt enorm handig. Want soms heel vaak is er, nee, ik wil dat je nu naar bed gaat. Nee, je gaat nu naar bed. Je gaat naar bed. Hé, hey, Timmy, je gaat naar bed. Timmy, we gaan naar bed, Timmy. Timmy, naar bed. En laat me een ander ding zeggen. Als je het gaat tellen, ouders, zorg ervoor dat je telt op het moment dat je, als het moment dat je begint te tellen, kun je niet meer terug. Right? Dus als ik tel, dan is het, serieus, als ik tel, mijn dochter weet, als ik bij 3 ben, ze heeft geen idee wat er gaat gebeuren, want ze heeft nog nooit billenkoek gehad. Sterker nog, ik geef haar heel erg weinig straf, want het gebeurt bijna nooit. Maar ik zou zeggen, als ik tel thuis, dan weten die ze 1, 2, 3, voordat het 3 is, doet ze wat ik haar vraag om te doen. Maar ga niet tellen en dan volgens, oké, we doen het nog een keer. 1, 2, 2,5, 2, 3 kwart, 2 en 8 tiende, 2, 9 tiende. Nu komt hij eraan. Nee. Oké, maar anyway, dat is een stukje opvoedend onderwijs. Maar je geeft je kinderen een tegenstelling, zodat ze kiezen wat je wil dat ze kiezen. En het fascinerende is dat veel van de boodschappen die je hoort over het christendom is precies zo'n manipulatieve keuze. Of je kiest wetenschap, of je kiest religie zonder wetenschap. In andere woorden, je bent een dom, geïnformeerd, gedrocht van een persoon die niet weet waar ze het over hebben. En je wordt vaak ook nog geassocieerd met een aantal politieke partijen in Amerika. Van oké, nou vervolgens ben je dan per definitie een Trump-stemmer of iets dergelijks. En je wordt in een bepaald kamp gedrukt en je denkt bij jezelf, ja, dat kamp heb ik helemaal geen zin om bij te horen. Ik ben enigszins overtuigd van het belang van wetenschap. En weet je wel, ik geloof in bepaalde wetenschappelijke principes. Dus ik moet nu van een hele objectief gedefinieerde, onderbouwde positie gaan stappen in een soort van subjectieve rommel. Dus wie wil daarbij horen? Niemand. Maar zie je, het ding is dat er niet per definitie een tegenstelling is tussen religie en wetenschap. Dus er was een onderzoek uitgevoerd in 1916. Dat is een lange tijd geleden, dat geef ik toe. Maar er is in 1916 een onderzoek uitgevoerd door een psycholoog, zijn naam kun je gelijk vergeten, James Luba, L-E-U-B-A. En hij stelde de vraag of mensen geloofden in een god, of wetenschappers, er was een onderzoek onder wetenschappers, of wetenschappers geloofden in een god die actief communiceert met de mensheid, in ieder geval door gebed. Dus communiceert God actief met de mensheid, op zijn minst door gebed. Nou, in 1916, right, was het resultaat van het onderzoek dat 40% van wetenschappers zei, ja, ik geloof dat er een God is die communiceert met de mensheid, in ieder geval door gebed. 40% zei nee, en 20% had geen mening. Denk hierover na. 40% van de wetenschappers geloofde in een God. Deze studie werd opnieuw gedaan in 1997, want ik hoor je al denken, 1916, Lucas, is een lange tijd geleden. De wetenschap is vergevorderd. De mensen zijn minder religieus overtuigd. 1997, wie denkt dat het toen wat moderner gedacht werd dan in 1917? Iemand? Wat waren de resultaten? De resultaten waren vrijwel hetzelfde. Wat heel erg fascinerend is, omdat opnieuw zien we een meer kwantitatief bewijs dat er helemaal geen conflict hoeft te zijn tussen religie, tussen geloof in een god en wetenschap. Vindt iemand dat interessant, iemand? Dus, Dawkins overigens noemt een onderzoek dat 7% van de van wetenschappers, dat is een onderzoek van de National Academy of Sciences, dat 7% van de wetenschappers gelovig is. En hij zegt, en een van de problemen met zijn onderzoek is dat hij dat ziet als een causaal verband. Dus hij zegt, omdat mensen wetenschappelijk zijn, zijn ze niet in staat om te geloven. En Tim Keller in het boek The Reason for God behandelt dat onderzoek. En hij maakt daar, om eerlijk te zijn, gehakt van. En het is vrij interessant om te zien. Nou, James, er is een wetenschapper en atheïst. Ik ga zo meteen wat meer de Bijbel in. Maar er is een wetenschapper en een atheïst. Stephen Jay Gould. Ik heb een statement voor hem op het scherm. Hij is een wetenschapper en atheïst. Dus hij is geen christen. Maar hij kent deze beide studies. Dus gedaan in 19, het is een studie onder wetenschappers en een studie waar Richard Dawkins naar refereert. Dus de studies die zeggen 40% en de studies die zeggen 7% van wetenschappers geloven in God. En Stephen Jay Gould, ook al is hij een atheïst, zegt het volgende. Hij zegt, of de helft van mijn collega's zijn enorm stupide, of de wetenschap van het Darwinisme, dus de evolutietheorie, is compleet compatible met conventionele religieuze overtuigingen en gelijkwaardig compatible met atheïsme. In andere woorden, snap je wat hij probeert te zeggen? Hij zegt, of mijn collega's, hij zegt zelf de helft, je zou kunnen zeggen 40%, maar in zijn ervaring is dat blijkbaar de helft van zijn collega's geloven in God. Hij zegt, of ze zijn gewoon compleet krankzinnig, of geloof en wetenschap zijn compleet met elkaar te verenigen. Net zoals dat ze te verenigen zijn met je overtuiging, dat je gelooft dat er geen God is, je atheïstische overtuiging. En het is belangrijk om te realiseren dat er een mythe is dat het merendeel van wetenschappers niet gelooft in God. Er is geen enkele tegenstelling in religie en in wetenschap. Nou, dan is misschien de vraag, maar heeft de wetenschap niet bewezen dat de Bijbel niet klopt? Is dat een gedachte die mensen misschien kunnen hebben? Heeft de wetenschap niet aangetoond dat het scheppingsverhaal, bijvoorbeeld Genesis 1 en 2, compleet onjuist is? Nou, daar wil ik het met je over hebben. En dan vervolgens wil ik met je een aantal dingen, of kort één gedachte delen, die ik heb over het hele verhaal. En ik hoop dat het je gaat helpen. Is hier iemand nog wakker vanochtend? Anders laten we het koffieteam alvast vroeg dienst maken. En dan kunnen we kijken of we je kunnen assisteren in het niveau van endorfine die je aanmaakt terwijl je luistert naar deze inspirerende en prikkelende boodschap. Heeft de wetenschap niet bewezen dat de Bijbel incorrect is? Wel, ten eerste hangt het af van hoe je de Bijbel interpreteert. Zie, ik heb het vorige week gehad over, moeten we de Bijbel letterlijk nemen? En ik heb het gehad over het feit dat Genesis, dat er veel verschillende literaire vormen zijn in de Bijbel. Dus ten eerste, we hebben het gehad over het feit dat er 40 auteurs waren die 66 boeken schreven. En niet ieder boek heeft dezelfde heeft dezelfde stijl. Dus er zijn boeken, heb ik vorige week benoemd, die geschreven zijn in een literaire vorm. Psalmen, spreuken, prediker, meer poëzie. Er zijn boeken van onderwijs, er zijn geschiedenisboeken. En dus geschiedenisboeken neem je letterlijk en boeken van onderwijs ook. Maar psalmen, dat soort zaken, zul je wat meer figuurlijk nemen. Ik heb het gehad over het feit dat er in de Psalm 91 vers 12 staat, 12 en 13, dat de engelen zullen me beschermen, zodat ik mijn voet niet zal stoten tegen een steen. Hij gaat niet zeggen, maar wacht eens eventjes, ik heb gisteravond mijn voet gestoten tegen een steen, het woord van God is niet waar. Ik zie, zo letterlijk neem je de Bijbel niet, want dit is geschreven in een stijlfiguur. Ik geloof oprecht dat Gods engelen me beschermen, maar snap je, er is sprake van poëzie in de Bijbel. Maar het is ook ingewikkeld, want sommige teksten schakelen van een geschiedenisstuk naar een stuk van een psalm. Bijvoorbeeld in Genesis, of nee, sorry, in Exodus, zie je dat het volk van God wordt bevrijd en vervolgens wordt er een nummer gezongen in Exodus 14 of Exodus 15. Dat nummer is een stukje muziek en dus dat is poëzie geschreven in een geschiedenisboek. Nou, er zijn heel veel theologen en christenen die ook geloven en interpreteren dat Genesis 1, het scheppingsverhaal, dat God de wereld heeft geschapen in 7 dagen, dat begin, met name Genesis 1, kan zijn als een beeldspraak of als een stukje muziek, een poëzie, waarvan overigens de waarheid van wordt geloofd. Dus de essentie van de waarheid wordt wel geloofd. Maar dat meer sprake is van beeldspraak. En ik vind het fascinerend, omdat de Bijbel zegt, op de 4e dag schiep God licht en duisternis. Wat fascinerend is, want de vraag is, als God een etmaal schiep op de 4e dag, hoe lang duurde dan de eerste 3 dagen? Het zou eventueel 10.000 jaren kunnen zijn geweest. Wat overigens niet zegt, en dat heb ik vorige week duidelijk gemaakt, dat niet zegt dat ik niet geloof dat God de wereld kan schapen in 7 dagen. Ik geloof dat het compleet mogelijk is. Ik geloof dat als God spreekt, dat er onmiddellijke wonderen kunnen gebeuren. En dat God een heel ecosysteem zou kunnen creëren. Dus dat zegt helemaal niets over het feit van, oh, je gelooft niet dat God wonderbaarlijk is. Nee, ik geloof dat als God de wereld heeft gemaakt, dat hij het zou kunnen doen in 7 dagen. Het enige wat belangrijk is dat we niet denken dat alle christenen hetzelfde denken over evolutieleer en over het scheppingsverhaal. dat er een verschil is in interpretatie. En dus er zijn christenen die gaan voor het conflictmodel. Die als je iets zegt over de evolutieleer, proberen de evolutieleer te ontkrachtigen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat er ook wel een aantal redenen zijn om de vragen bij te stellen. Ik geloof persoonlijk niet dat de evolutietheorie een hele exacte wetenschap is. Ik denk dat er een aantal aspecten zijn die niet, en nogmaals, ik ben geen wetenschapper, maar in wat ik ervan begrijp, waar ik wat vragen bij zou kunnen stellen. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit een wetenschappelijk sluitend bewijs gezien dat er één compleet wezen verandert in een ander compleet wezen. Ik zie wel bacterievormen die een andere bacterievorm aannemen. Dus ik zie wel dat er bewijzen zijn voor enige mutatie. Maar ik zie niet een heel nieuw wezen wat gecreëerd wordt vanuit evolutie. Maar los daarvan, niet alle christenen zien dat als de essentie en als een interpreteer dat op dezelfde manier. Er is ruimte voor interpretatie. En ik denk dat het belangrijk is om te benoemen. Nou, Tim Keller zegt, wat kunnen we dan concluderen? Als er dus verschillen zijn in interpretaties. Hoe moeten we dat dan precies zien? Hij zegt, omdat christelijke gelovers verschillende posities innemen van zowel de betekenis van Genesis 1 en de aard van evolutie, zouden zij die het christendom als een geheel willen ontdekken zich niet moeten laten afleiden door dit losstaande debat. In andere woorden, wat hij zegt is, als je het christendom wil ontdekken, kijk dan eerst naar de essentiële elementen. Vorige week heb ik hetzelfde gezegd over de interpretatie van de Bijbel. Als je bepaalde teksten moeilijk vindt, kijk eerst naar de kern van het christendom. Duik eerst in het diepe theologische pad waarover consensus bestaat over in het christendom. Wat onderwijst het christendom over de dood en de opstanding van Jezus Christus? En bekijk vervolgens naar wat je dan precies vindt over bepaalde interpretaties over Genesis 1 en van evolutie. En dus het is voor mij niet zo erg belangrijk dat ik nu mijn overtuiging met je deel over wat ik geloof over Genesis 1 of wat ik geloof over de evolutieleer, wat ik sluitend en belangrijk vind. Wat belangrijker is dat er een essentiële boodschap is en dat er een secundaire boodschap is. En die secundaire boodschap, er is geen wetenschap die bewijst dat Genesis 1 compleet onjuist is, afhankelijk van je interpretatie. En sterker nog, eigenlijk verschillende interpretaties zou je nog kunnen zeggen, dat er ook een interpretatie moet zijn van evolutieleer. Is er nog iemand wakker vanochtend? Ik realiseer me dat we naar de bibliotheek zijn gegaan en dat we de diepte in zijn gegaan. Dat je denkt van, wow, ik heb hier helemaal geen zin in vanochtend. Maar de essentie is dat het geen struikelblok hoeft te zijn voor jou en voor je vrienden en voor je collega's. En dat als iemand compleet overtuigd is van evolutie, dat je overtuigd kan zijn van evolutie en overtuigd kan zijn van Jezus die stierf en opstond uit de dood. Dus als christen hoeven we geen evolutiepolitie te zijn en zeggen, oh, evolutietheorie, you know. Ik bedoel, er is ruimte om het allebei te geloven. Belangrijker is er wetenschappelijk onderbouwd bewijs dat Jezus Christus een mens was, op een bovennatuurlijke manier geboren, stierf en opstond uit de dood. En tijdens Paas heb ik, denk ik, redelijk goed onderlegd dat de geschiedenis, schrijvers, geen enkele twijfel trokken over de dood en opstanding van Jezus. Er was geen enkele twijfel over de bovennatuurlijke geboorte van deze Jezus. De vraag die er was is, wat is de betekenis van deze dood en deze opstanding? En dus wat belangrijk is om te zien is dat de dood en opstanding van Jezus wetenschappelijk gezien niet onmogelijk is. Sterker nog, als er een God is die een fysieke wereld schiep, hoeveel meer zou een bovennatuurlijke God die boven het fysieke staat niet in het natuurlijke proces uitzonderingen en wijzigingen kunnen aanbrengen die wij wonderen zijn gaan noemen? Hoeveel er meer zou God dat iemand uit de dood kunnen laten opstaan als God de mens, als God leven zelf heeft gemaakt? Hallo iemand? Dus, de vraag is, wat geloof ik? Wat is mijn geloof dan? En wat kun je geloven als christen? Nou, ik geloof één ding met volledige en vaste overtuiging. En ik wil een tekst voorlezen uit Hebreeën hoofdstuk 11, vers 3. Dit is meer mijn gebied. Dit is mijn specialisme, de Bijbel. En hier hou ik van. En dit is Hebreeën 11, vers 3, waar staat: door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar zijn. Zie, door geloof begrijpen we dat het begin van de wereld, hoe je ook denkt dat de wereld begonnen is, dat het ontstaan van het fysieke ontstaan is uit het niet-fysieke. Door geloof zie ik dat God de wereld heeft geschapen uit de niet-fysieke materie. Zie, door geloof begrijp ik dat er een kracht is in mijn leven die niet zichtbaar is. Dat is wat ik geloof en dat is de zekerheid die ik heb, die ik ook uit de Bijbel haal. Er staat hier niet precies hoe en de exacte timing van het verhaal, maar door geloof begrijp ik dat God de wereld schiep. Dat God de auteur is van de mensheid, dat God ons heeft gemaakt. Ik vind het ook fascinerend dat hier in het Nieuwe Testament, ik las het net en ik dacht dat is zo interessant, dat al kun je verschillende interpretaties hebben over Genesis 1, dat er staat er was een mens, in vers 21, 1 Korinthe 15 vers 21, want omdat de dood er was door één mens, is ook de opstanding van de doden er door één mens. Want zoals in Adam alle sterven, zo ook zullen in Christus alle levend gemaakt worden. Zie, wat ik geloof is dat er een mens was die viel in zonde. En dat vanwege de val in zonde dat we een redder nodig hebben. Jezus Christus, de Zoon van God, die zegt: ik ben de deur, ik ben de weg en ik ben het leven. Dat is wat ik geloof. Ik geloof dat God een schepper is van het fysieke en dat God het begin was en het einde is van het fysieke wat ik zie in mijn leven. Dus ik kan er beter voor komen. Dit was een stukje inhoud die ik met je wil delen. En daarbij geloof ik dat het volledig mogelijk is om verschillende interpretaties te hebben. En persoonlijk geloof ik dat God de wereld heeft geschapen door zijn woord. Ik geloof dat God de schepper is van de mensheid. Ik geloof dat er een belang, ik geloof dat Jezus Christus geboren is uit een bovennatuurlijke omstandigheid die honderden jaren eerder werd geprofeteerd. Ik geloof dat er wetenschappelijk sluitend bewijs was dat Jezus stierf. En er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat zegt dat onmogelijk is. Sterker nog, wetenschap kan alleen maar testen wat fysiek is. Dus je kan een fysieke hypothese stellen en je kan zeggen: oké, ik wil kijken hoe dat fysiek gezien werkt. Wat de wetenschap niet kan testen is: waar komt het fysieke vandaan? En het geloof geeft mij een reden, een denken wat mij helpt om te zien. Door geloof begrijp ik dat de wereld geschapen is. Alles wat ik zie is geschapen door wat niet zichtbaar is. Hey, dus als ik dat persoonlijk zeg, denk ik, voor mij is het compleet logisch dat er ergens een begin moest zijn. En zie, in deze kerk geloven we dat Jezus Alpha is en Omega, het begin en het einde. Dus ik wil niet vandaag hier zitten om atheïsten te bashen of om evolutietheorie af te breken. Ik denk dat er verschillende interpretaties van mogelijk zijn. Ik denk dat het niet een exacte wetenschap is zoals het soms wordt gepresenteerd. Maar ik weet dat er geen sluitend bewijs is in de wetenschap dat zegt dat God een onmogelijkheid is. Ik weet dat er vele, vele christenen zijn die geloven in, die werken in de wetenschap, die geloven in de wetenschap, maar die een vertrouwen van hun leven stellen in een levende God.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.